geliefde gemeente. Het wordt voor ons overdenking als een samenvatting van een gedeelte uit Johannes 4. Vindt u in het 26e vers, Johannes 4, vers 26. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreekt. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven, Christus, de zaligmaker der wereld. Wij zijn verleden week gekomen, zo ongeveer rond het 16e vers, dat Jezus tot de vrouw zei, ga heen, roep uw man en kom hier. We hebben toen gehoord dat de Heere ons aanspreekt in onze eigen persoonlijke situatie. Dat kan betrekking hebben op onze man, op onze vrouw, of op ons kinderen, op ons werk, of waar dan ook op. Maar de bedoeling van de Heere is om in ons iets te bewerken van het weten, maar dan het gelovig weten dat wij zondaren zijn. Dat ons leven geen leven uit één stuk is. En dat God wel weet waar de schoen wringt. En nu zou je op het eerste gezicht zeggen, ja, maar dat heb ik vorige week ook gezegd. Wij zijn gewend, hup, met grote woorden te komen over onze diepe val en bondbreuk in Adam. Maar dat doet de Heere hier niet. Daar komen we heus wel achter. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren. Daar komen we wel achter. Maar de Heer bepaalt zich vaak, dat kun je merken, in de eerste plaats bij het heden. Hoe is jouw leven nu? Kun je nu voor God bestaan op dit moment zoals je nu bent? Daarom doet de Heer dat. Ja, je zou zeggen zo wijs en zo voorzichtig. Daarom is deze geschiedenis van de Samaritaanse vrouw zo leerzaam ook, naar alle kanten. Want de Heere, je zou zeggen, de Heere behandelt en benadert ieder mens verschillend. Als je leest hoe de Heere Jezus met de wetgeleerden en de fariseërs omging, wat een vaak diepe gesprekken en over de wet en over het woord van God en over Mozes. Dat waren mensen, nou ja, die up-to-date en met alles goed op de hoogte waren en dagwerk eraan hadden om het woord te onderzoeken en noem maar op. Die benadert de Heer op een heel andere wijze. En het is eigenlijk nog zo. En het is ook alleen maar onze beperktheid dat wij daar geen ruimte en geen erg in hebben. Dat de Heer nou, ja, alle wegen wel heen doet leiden naar het grote middelpunt, het doeleinde. Maar de manier waarop de Heer dat doet, die is zo verschillend. Daar ben ik opnieuw bij bepaald. Onder het lezen van dit schriftgedeelte. Ja, daar heb ik wel eens meer op gelet, zeker wel, maar dat ik in zonderheid daar opnieuw bij bepaald werd, dat het gevaar zo groot is, dat wij in dit verhaal, dat wij daar dingen in gaan brengen, hè, die je eigenlijk niet leest, maar dat wij dat doen om aan onze eigen voorstelling tegemoet te komen. En dan moet die vrouw toch in ieder geval goed bekeerd zijn. Het is jammer eigenlijk dat er niet meer geschreven staat van dat ze zich op de borst sloeg en dat ze riep, o God, wees mij zondag genadig, en dat ze zus en dat ze zo, dan zouden wij het eigenlijk wel een beetje beter kunnen begrijpen. Maar nou staat het er allemaal zo eenvoudig. En toch, geliefde gemeente, toch ligt hier nou zo zuiver het werk van de Heere God in. Ik hoop dat we dat wel mogen noemen. Roep uw man. En dan zegt ze, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, dat heb je wel gezegd, dat je geen man hebt. Want je hebt 5 mannen gehad en die man die je nu hebt, dat is je man niet. Ja, dat heb je met waarheid gezegd. Hé, voel je hoe de Heer Jezus hierop inhaakt? Je zou haast zeggen, hij geeft ze nog een klein pluimpje ook. Dat is waar. Wat je nou zegt, dat is waar. Ze zegt het ook. Ze zegt het ook zonder meer. Ik heb geen man. Nou ja, er was wel een man, maar daar was ze niet mee getrouwd. Daar was ze niet mee getrouwd. Daar was ze niet mee in de echt verbonden, officieel. Dus daar woonden ze mee samen. Een soort vrije liefde. En ik weet het niet hoor, het lijkt mij. Ze had 5 mannen gehad, maar dat ze hier de zakken ook wel vol van had. Lijkt me. Waarom? Nou ja, je zou zeggen, straks dan gaat ze eerst naar haar man toe. Om te zeggen, joh, kom eens gauw. Ik heb een mens gevonden die alles wist wat ik gedaan heb. En jij ook, kom eens gauw. Maar dat lees je nergens. Ja, wie weet wat voor een eigenaardige man dat weer geweest is. We weten er trouwens heel weinig van. Alleen, het staat allemaal een beetje in een dubieus licht. 5 mannen gehad, zouden ze allemaal gestorven zijn? Of zouden ze echt scheidingen hebben aangevraagd? Zou zij een los type geweest zijn? Ik weet het niet. Maar er is wel reden om in die richting te denken. Dat het niet helemaal in orde was. En zeker dit is niet in orde. Dat ze nu met een man leeft die haar man niet is. Zeg. Valt het je ook op dat de Heere dit zo kort, zo zakelijk, je zou bijna zeggen zo menselijk behandeld en benaderd? Want, nou zou je verwachten, nou krijg je een heel repertoire over haar zonde, over wat ze nu aan het doen is en hoe het eigenlijk hoort en wat de wet daarvan zegt en wat het oordeel is dat de wet daarover uitspreekt. En dat doet de Heere niet. De Heere is zo voorzichtig werkzaam. Hij trekt die vrouw langzaam dichterbij. Wat kan een mens een hoop kapot maken in een korte tijd? Dat de stille of openbare vermaning gevolgd wordt door een heel repertoire van dingen die wij er eens even bij doen. Laten we eerlijk zijn, dat ligt dicht bij de hand. Daar gaan we schelden. Smerige dit, smerige dat. Daar gaan we allerlei dingen doen. Waarom? Waarom doen we dat dan? Is dat nou omdat we het zo erg vinden? Of is dat eigenlijk onze bitterheid die we uitschreeuwen? Ja. Want als een mens dat nou echt erg zou vinden, om Gods wil, om Christus wil, dan zou die huilen. Dan zou die stilletjes in de hoek kruipen. Dan zou die zoeken of er plaats was om te zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons heuveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. dan zie je weer die menselijke factor. Dat was onder de discipelen zo. De Heere Jezus remde dat. En het is onder ons ook zo. En dan moest je kijken. Die wijsheid van de koning. Hij begint niet uit te pakken. Hoe durf je dat zomaar te zeggen alsof er niks aan de hand is? Slet die je bent. Ik heb geen man. Hoe durf je dat zomaar te zeggen? Om het ene woord op het andere te stapelen. Dat doet hij niet. Hij zegt ja. Dat is zo, je hebt geen man. Je hebt er 5 gehad. En nou leef je in vrije liefde met die andere man. Ja, dat heb je met waarheid gezegd. Zo haalt de Heere toch de waarheid eruit. Al is die waarheid erg. Al is de waarheid om ons voor te schamen, onze waarheid. Toch wil de Heere het tevoorschijn hebben. Hij wil dat niet doen om ons een of ander schuldcomplex aan te praten. Dat doen de mensen. Dat doet de duivel. Maar de Heere God die wil ons zuiver is voor het voetlicht halen. Jongen, meid, man, vrouw. Hoe moet dat nou? Want we zijn toch op weg. We zijn op weg. En alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. En in ieder zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Met al wat verborgen is. Het zij goed en of het zij kwaad. Om oordeel te ontvangen naar hetgeen in het lichaam geschied is. Hoe kun je nou voor God bestaan? Ja, en dan past het ons zeker. Ons. Die weten dat niemand goed is ook. Niet tot één toe. Om dat te doen. Vanuit de waarachtige, verootmoedigende erkentenis. Wij. En jij. Maar ook wij. Wij hebben God op het hoogst misdaan. We zijn van het heil vooraf gegaan. Kijk, dat vind ik nou dat kostelijke in dat verhaal. De Heer Jezus gaat hier niet een of andere dogmatiek opsommen. Of de Heer gaat niet eens even zeggen hoe een mens bekeerd moet worden. Nee. De Heere noemt de zaken. Hij haalt de zaken naar voren. En hij laat het verder. Hè? Rusten. Ja, nee, niet rusten. Laat de Heere er nou zomaar bij zitten. Nee. Maar hij geeft het over aan de Heilige Geest. Aan de Heilige Geest. Want die Heilige Geest, die kan dat uitgestrooide woord, die kan dat zegenen. Dat ik innerlijk tot de erkentenis kom. Och, dat ben ik toch een. Dat ben ik toch een verloren mens. Dat ben ik toch een verkeerd mens. Dat is goed hoor. Om wat te laten rusten. Maar dan niet te laten rusten in de zin van. Nou, het is niet van betekenis. Maar om het aan God over te geven. Daar kunnen wij ook nog wat uit leren, mensen. Want wij hebben ook in ons midden niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar er zijn ook dingen waarin de Satan zijn triumf haalt. en probeert op zijn verwoestende manier alles te vernielen. En er kan een tijd zijn in het leven, en misschien terecht, dat je daar druk mee bent. Dag en nacht. Dat je zegt, hè dit of hè dat, en waarom dit of waarom dat. En de een die zegt, ik zou dit, de ander zegt, ik zou dat, en een derde weet het weer anders. Dat is moeilijk. Maar dan kan er een tijd komen dat de Heer bepaalde dingen tot openbaarheid brengt. En dat we elkaar moeten zeggen, zo zegt de Heer. En dat er dan een zekere stilte komt. Hoor eens, zondaar of zondares wie je bent, je moet maar niet denken in de zin van iedereen die laat mij vallen. Zo is het niet. Een zondaar laat niet vallen. Dan zegt David dat ze moed mogen scheppen uit mijn behoudenis. Maar weet wat er ook wel eens is? Rust. De Heere gaat er niet verder op in. Hij geeft het over aan zijn goddelijke vader, aan de geest. De Heilige Geest. Die zit niet stil. Want, ik weet wel, wij zijn geroepen, draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. En dat dragen van elkaars lasten, dat wil niet in de eerste plaats zeggen dat we een brei- of een naaivereniging hebben en wat spulletjes maken voor een ander en dat verkopen op een of ander moment. Maar draagt elkanders lasten, dat betekent om te dragen de narigheid en de ellendigheid waar je buurman en je buurvrouw mee behept is en waar je in de kerk mee geconfronteerd wordt. Het wil heus niet zeggen alles goed praten, maar de rechte weg bewandelen die de Heer in zijn woord ons wijst. Om zo elkanders lasten te dragen. Het gaat dus veel dieper dan het uitwendige. Het uitwendige wat voor elkaar over hebben. Gij hebt met waarheid gezegd. Hoe kan de koning dat nou zeggen tegen zo'n... tegen van die leugenaars die wij zijn. Ja, dat zegt de koning nou. Ja, je zou zeggen, het wordt zo zachtjes aan een eerlijk onbekeerd mens, die vrouw, zou je zo zeggen. En dan gaat ze verder, zegt ze. Ze is natuurlijk wel verbaasd. Natuurlijk, kijk, je kunt er lang of kort over praten, maar als iemand zo onomwonden zegt... Ja, dat klopt. Je hebt 5 mannen gehad. En die je nu hebt, is je man niet. En iemand die je dan recht in je gezicht aankijkt, dan voel je wel aan dat dat wel indruk maakt even. En dat ze wel gedacht heeft, wat is dat? Wat is dat? Hoe kan hij dat weten? Ze sluit uit dat hij een soort rechercheur is. Mensen die bij je om het huis rijden en die je volgen om je te betrappen. Of dat hij via derden zich van inlichtingen heeft voorzien. Nee. Trouwens, daar lag die verhouding tussen Joden en Samaritanen veel te gevoelig en veel te scherp voor. Er was geen gemeenschap. Wat dat betreft kon hij ook op die manier niet weten hoe haar persoonlijk leven in elkaar zat. Dat kon hij niet weten. Daarom zegt die vrouw tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Dit kun je op verschillende manieren uitleggen. Algemeen gebruikelijk is de verklaring dat de vrouw als een kat in het nauw rare sprongen doet. En nou de grond een beetje te warm wordt onder haar voeten, nou begint ze opeens over iets heel anders. Nou begint ze over godsdienstige kwesties. Om de aandacht maar af te leiden van zichzelf. Nee, die man, die vreemde man, die moet niet te dichtbij komen. Nou, ik zou niet willen ontkennen dat dat aspect er ook wel in zit. Zo is een mens, hè. Dat hij gauw, als het gesprek een beetje te moeilijk voor hem wordt, of het raakt hem een beetje, of hij komt een beetje in de kijker, dat hij dan gauw over een ander onderwerp begint. Ja. Over Jehovah getuigen en over dit en over dat. Dat zijn van die vreemde mensen. En als je maar niet te veel met hem zelf praat. Inderdaad, dat aspect zit erin. En toch, ik wou toch een andere nadruk leggen deze morgen. Weet je waarom? Jezus zelf, die reageert op de vragen en de woorden van die vrouw, die reageert daar niet op in de zin van, hé, nou ben je de zaak aan voor de gek houden, hè? Nee, laten we nou even bij ons onderwerp blijven. Laten we nou even erbij blijven. Wat heb jij gedaan? En ik weet het wel wat je gedaan hebt. Dat doet hij niet. En daaruit neem ik de vrijmoedigheid om in de verklaring van dit gedeelte niet alleen te denken en ook niet in de eerste plaats te denken. Het zit er wel in. Alles zit erin bij ons. Om een soort, dat het een soort wegschuiltactiek is van, nou, nee, nou even stop hoor. Laten we nou even een praatje kerk houden. Laat de kerkganger nou eens even met rust en laten we nou een praatje kerk houden. Het zit er wel een beetje in, maar toch. Wie kan zeggen in hoeverre de woorden van Jezus al een zodanige indruk hebben diep in haar hart, dat ze in ieder geval verplaatst is naar vragen die het geestelijk leven aanbelangen. Zodat ze niet meer in de eerste plaats denkt aan gewoon water uit de put, maar dat ze op een terrein terechtkomt waar het gaat over, ja, over eeuwige dingen, over de waarheid. Wat is waar? En dat er ook dit in zit. Hij heeft gezegd wat ik gedaan heb. En hoe zou dit nou zijn? Zou hij daar ook een antwoord op weten? Zou hij ook een antwoord weten verder hoe het gaan moet? Want ja. Nou ja, er zitten allerlei gedachten in, hè? Maar ik te veel om te noemen. Maar dan gaat ze zeggen, ik zie dat gij een profeet bent. Dat is wel heel wat. Een profeet. De Samaritanen verwachten ook een profeet. Het is typisch, die Samaritanen die waren niet direct zo gestemd als de Joden. De Joden, daar was het profeet van de Messias, dat was maar bijzaak. Hoofdzaak was de koning, de leider, de generaal, het koninkrijk. Dat zich baan zou breken van zee tot zee zal hij regeren, tot aan des aardrijks end. Dat mag bij de Joden vooral, bij de Samaritanen niet. De Samaritanen verwachten meer een profeet. Ja, ze begrepen er ook niks van. Want ze dachten dat Mozes terug zou komen. Daarom noemden ze hun verwachte Messias, die noemden ze ook wel de terugkerende of de terugkeerde. Want Mozes heeft in Deuteronomium gezegd, een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, zal u de Heere uw God verwekken. Hem zult gehoren. En daar hadden de Samaritanen uit opgemaakt. dat er een groot profeet, een soort opgestane Mozes, zou komen. Bij de Samaritanen lag dus meer het profetische van de komende Messias op de voorgrond. En bij de Joden lag meer het koninklijke van die Messias, de overwinnaar, op de voorgrond. Het is al heel wat. Ik zie dat gij een profeet zijt. Waar zie je dat dan aan? Eigenaardig gezegd, hè? Ik zie. Je zou zeggen, dat kan beter staan. Ik merk dat gij een profeet zijt. Maar ik zou dat toch willen laten staan. Ik zie. Weet je waarom? Je hebt bij die profeten, hè, bij die zogenaamde profeten en ook wel echte profeten, had je van die eigenaardige mensen. Is Saul ook onder de profeten? Soms raakten die profeten in extase. Dan trokken ze de kleren van de lijf en ze stoten allerlei klanken uit. Er waren ook een hoop goochelaars bij. Echt van die hocus pocus mensen. Van die profeten. Zoals Simon de tovenaar. Die zat geloof ik ook in Samaria. Het grote wonder. Het grote licht. Er waren heel wat van die luidjes. En je kon zien. Ja, je kon wel wat zien bij die mensen. Je kon wel wat zien hoor. Ze deden zulke wonderlijke dingen. Ze zegden zulke wonderlijke dingen. En ze maakten van die vreemde gebaren. En, soms waren het net van die medicijnmannen. Maar nou is Jezus hier. En alles is anders. Alles is puur. Alles is waarachtig. Alles is eenvoudig. Het is net alsof hij alleen er maar is. Hij alleen. Net alsof er maar één profeet is. Welke profeet spreekt zo? Welke profeet kijkt zo naar je? Met die, ja, wat zou ik zeggen, met die ware eerlijkheid. Met die diepe ernst. En tegelijkertijd met dat, ja, met die liefde in zijn ogen. Die zich niet verheugt om in het uitputten van een of andere beerput. Dat hebben de mensen, wij, vrome mensen. Die willen alles weten. Hoe is het gegaan? Hoe heb je het gedaan? Ja, alles moet op de tafel komen. We hebben er geen erg in dat we ons zitten te verkneuteren in het vuil. Maar nou deze Jezus, daar kun je het aan zien dat hij een profeet is. Daar kun je het aan merken aan de waarheid, aan zijn ogen, aan alles, aan zijn gelaat. Hij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar hij verblijdt zich in de waarheid. O, welke liefde komt er openbaar in de Heer Jezus Christus. En dat niet ten koste van de waarheid. Nee, niet ten koste van de waarheid, maar in het uitoefenen van de waarheid. Ik zie het, dat gij een profeet zijt. Ja, misschien heb jij de Heer Jezus nog nooit gezien. Wij zeggen toch, er is geen plaats van hem, geen foto. En het mag ook niet. Wij mogen geen afbeeldingen maken. En de afbeeldingen die er zijn, die berust toch meer op fantasie. Maar dat wil nog niet zeggen dat je hem nooit gezien hebt. Al heb je geen foto. Dat wil niet zeggen dat hij nooit bijgekomen is in het heilig woord, in het evangelie. En dat je... Ja, je kan het natuurlijk niet op papier zetten. Je kan het niet uittekenen, zo zag hij eruit. Helemaal niet. Het zijn meer zijn... Ja, zou ik zeggen, zijn eigenschappen. Hoe hij is, wat hij is, wie hij is. Dat je dat wel weet. Ja, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Misschien ben je hem tegengekomen als herder. Als die zoekende herder. En dat je het nooit vergeten kunt. Dat je het weet voor je eigen. Hij is de goede herder. Ik ken hem zo. De goede herder stelt het leven voor de schapen. Hij heeft mij opgezocht. Hij heeft mij daar vandaan gehaald. Ik ben een dwalend schaap, maar hij is gekomen. Misschien heb je hem ontmoet als de profeet. Al alles wat uit zijn lippen gaat. Zijn gehemeld is enkel zoetigheid. Genade is uitgestort in uw lippen. Misschien heb je hem ontmoet als de priester. Die uitgaat dragende zijn kruis. Misschien heb je van allemaal wat gezien. En toch niet gezien. Welke gij niet gezien hebt en nochtans gelooft. In welke gij u hoewel hem niet ziende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Het is misschien niet altijd hoogwater, hoogtij, maar dat je zegt, ja, ik zie dat gij een profeet bent. Ik heb het gezien in het heilig blad. Ik heb het gehoord. Ik dood mens die nog geen woord kan lezen van de Bijbel. Niets van begrijpt. Ja, hij heeft het levend in mij doen zijn. Ach, wie het ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Het is een hele ontdekking. Ik zie dat gij een profeet zijt. Dat ligt er zo duidelijk in, dat ze begint niet van, hoe weet je dat? Hoe kom je eraan? Wie heb je gesproken? Wie heb je de buurman soms gesproken? Heb je dit of dat? Nee, juist in zijn eenvoud en waarheid en zuiverheid is Jezus aan het woord. En zij ziet dat hij een profeet is. En de Heilige Geest werkt mee. Nou, vrouw, wat is je probleem? Ja, dat zegt Jezus niet. Dat zeg ik even. Nou, daar hou ik. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden. En gij lieten zegt dat Jeruzalem de plaats is waar we moeten aanbidden. Nou, dat is een heel probleem. Je zou zeggen, dat is ook in feite de ergste splijtswam tussen Samaritanen en Joden. Want die Samaritanen, dat waren vijf van die mengvolken. Vijf mengvolken. Daarom zou je bij die vijf mannen, je zou bijna denken aan die vijf volken waar je van leest. Die van alle landen werden die daar gebracht en dat smolt een beetje samen, vermengde zich met wat Joden en noem maar op. Maar goed, die mensen die zijn daar toen neergezet toen het volk in ballingschap ging. En toen dat volk na 70 jaar uit ballingschap terugkwam. Weet je wat er toen gebeurd is? Toen zeiden ze, wij zouden wel willen helpen. Maar die Joden die konden dat natuurlijk niet accepteren. En daar hadden ze gelijk in ook. Want het was allemaal verbasterd. Het was allemaal half heiden. Ze hadden wel de vijf boeken van Mozes. Maar meer hadden ze niet. De vijf boeken van Mozes, dat was het belangrijkste. En die profeten enzovoorts, nee. Daar hadden ze geen boodschap aan. Nou ja, en daarbij waren er allerlei heidense insluipsels. Bij die Samaritanen. Dus je voelt wel aan. Die Joden zoals Ezra en Nehemia. Die moesten daar niets van hebben. Die hebben gezegd nee. Als die stad en deze tempel Jeruzalem herbouwd worden. Dan zullen wij het doen. Maar niet jullie. Die mensen hebben toch al een strijd gehad in hun eigen volk, want er waren Israëlieten die waren getrouwd met heidense vrouwen en noem maar op, en het was één door elkaar gemengd zootje. En toen hadden die mannen, Ezra en Nehemia, die hadden de baters wat uitgetrokken bij die mannen om ze te dwingen om zich te scheiden van die vrouwen. En dat stond ook daarmee in verband dat Christus moest uit dat volk geboren worden en dat volk moest tot dan toe bewaard blijven bij het woord, apart. En iedere vermenging leidt af van het woord. Maar je voelt wel aan, die Samaritanen die waren toen ook zwaar beledigd. Ze waren in hun oog ook toch van die halve Joden en echte gelovigen. En ze dachten bij zichzelf, nou, wat verbeelden jullie je wel? Toen hebben ze alles op alles gezet om het te verhinderen, maar konden ze niet verhinderen dat de tempel herbouwd werd en Jeruzalem weer van muren voorzien. En toen later, toen hebben ze via een Perzische koning, hebben ze dus zelf een eigen priester gekregen. En toen hebben ze een tempel gezet op de berg Gerizim. Die bekende berg. Twee bekende bergen, Ebal en Gerizim, die lagen dicht bij elkaar. Nou, en daar hadden hun een tempel gebouwd. Zo'n beetje een verkleinde uitgave van Jeruzalem, hè, maar het mocht er wel wezen. Nou, daar hadden ze even lang hun godsdienst gepleegd. Maar zo'n 130 jaar voor Christus, in die tijd van die Maccabeën en van die rumoerige tijden, die oorlog had, Hyrcanus, een of andere leider, die hadden die berg Gerizim bestormd en ze hadden die tempel van de Samaritanen met de grond gelijk gemaakt. Sindsdien is die niet meer herbouwd. Maar ze gingen er nog wel naartoe. Ze hadden er nog wel een altaar staan. Een altaar. Voor God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat geloofden ze wel. Voel je hoe diep die veten zat en hoe fanatiek de Joden waren uiteraard in de haat tegen die Samaritanen. Wat verbeelden die Samaritanen er eigen wel? Dat je overal maar kunt aanbidden, maar er is maar één Jeruzalem en er is maar één tempel en er is maar één God en dat is onze God. Onze vaders hebben op deze berg aangebeden en gij lieden zegt, Dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Ja. Ze heeft het zo aangewezen, deze berg. Wat weet je van die berg, kinderen? Nou, bij die berg, op die berg, toen Israël in Kanaan kwam, toen moesten de mensen op de Gerizim en mensen op de Ebal. De mensen op de berg Ebal, die moesten de vloek uitspreken over alle mensen die tegen de wet van God zondigden. Vervloekt is een ieder die niet blijft. Daarom als je Ebal hoort, dan denk je aan vloek. Dan denk je aan verdoeming, aan omkomen. Maar op de berg Gerizim, daar werd de zegen uitgesproken over een ieder die luistert naar God en zijn woord. Op de berg Ebal werd de onrechtvaardige vervloekt. En op de berg Gerizim werd de rechtvaardige gezegend. Wel belangrijk. Aanbidden. Dat zeggen jullie toch. Jeruzalem, alleen maar Jeruzalem. Ze zouden toch wel willen weten. Waarom? Nou, ik denk, er is iets wakker gemaakt. Er is iets door de Heilige Geest in haar hart aangaande de diepste vragen van het leven. De aanbidding. Want de aanbidding is het grootste wat je je in kunt denken. Ja, misschien gebruikt ze dat woord wel klakkeloos. Zou ze ooit wel eens aanbidding, eer en dankbare lofgezangen hebben opgezonden? Ja, mensen. Gebruikt vaak van die grote woorden. Daar spreekt Jezus. Vrouw. Hé. Hey. Onpersoonlijk? Ja, toch niet. Toch niet. Het lijkt onpersoonlijk. Maar het is niet onpersoonlijk. Het is toch een gemeenzame uitdrukking. Vrouwen. Maar het is geladen met een diepe ernst. Het gaat goed. Jezus zegt niet, je moet niet over je zonde heen praten. Laten we eerst daar nou eens over hebben. Nee. Laat dat maar eens even rusten. Laat dat maar eens even over zomer of winter, zoals we dat noemen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Vrouw. Geloof mij. En dat geloof mij, hè, dat is hier een wonderlijk woord. Want het betekent nu en verder. Het staat in een vorm dat die doet denken, vrouw, laat het geloof zichtbaar, merkbaar, hoorbaar worden, nu en voorgoed. Het gaat over het geloof nu en over het geloven in de toekomst, in het vervolg. Ik heb het idee dat dit een kernwoord is, hè? Ook in de beleving. Hè? Dat dit met een zodanige stille kracht geladen is. Met een kracht van de geest. Vrouw, geloof mij. Nu. Ja, dat zegt hij door God, door de Vader, door de Heilige Geest. Geloof mij. Vandaag en morgen en overmorgen. Tot aan het einde der dagen toe, geloof mij. Elke dag dat God u het leven geeft, vrouw, man. Wat er ook wankelt in uw leven, wat er over stag gaat, geloof mij. Het woord dat duidt ook aan een voortdurende beweging als het ware. Niet een star spreken over het geloof. Ergens als een object buiten ons. We hebben het over het geloof. Nee. Jezus confronteert haar hier met zichzelf. Geloof mij. En er is geen tijd om te zeuren over wat kunnen wij en wat hebben wij. Daar gaat het niet om. Geeft de duivel geen gelijk, die wil de ernst van ons afwentelen. Die wil ons met allerlei redenen bezighouden en zeggen, ja, maar dat kan toch niet. Hoe kan Jezus dat nou zeggen tegen zo'n onbekeerd mens? Hoe kan Jezus dat nou zeggen tegen zo'n vrouw? Geloof mij, maar vergeet niet, het is Jezus die in het woord tot ons komt. De zaligmaker die gezegd heeft, al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Het is Jezus. Dat moet je zo laten. Dat moet je niet droog blazen. Daar moet je niet de dauw afhalen. Dat moet je aanhoren, stilletjes. Want als Jezus zegt, geloof mij, nu en morgen. Dan gebeuren er wonderen. De een begint te schreeuwen, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. En de andere zegt, Heere, bekeer mij tot u, zo zal ik bekeerd zijn. En een derde die bekent, Heere, ik heb geen kruimeltje geloofd, maar het is verschrikkelijk dat ik zo goddeloos ben. Laat me alstublieft in u geloven. Help me. En een ander schreeuwt boven zijn eigen ongeloof en de duivel en alles wat op alles gezet wordt om hem daar af te houden, schreeuwt boven alles. En nochtans, heren, u hebt toch gelijk. U bent alle geloof waardig, want u bent de ene betrouwbare die er is. U bent de enige waarheid die er is. Geloof mij. Ja, ik kom niet tot dit einde van wat ons is voorgelezen. En daarom wou ik het hierbij laten. Maar vergis u niet. Dat gebeurt vandaag toch. Vandaag gebeurt dat nog. Vrouw, geloof mij. Arme moeder. Arme vader. Zieke vrouw. Zieke vader. Ondeugende jongen. Of lieve jongen. Wie je ook bent. Klein. Groot. Telkens komt God met zijn geest in het evangelie tot ons. Je hoeft het niet te maken. Je kunt het ook niet maken. Maar het gebeurt. Opeens sta je er middenin. Opeens sta je ervoor. Het is helemaal niet iets, zal ik maar zeggen. Ja, in de godsdienst is alles zo akelig en zo naar en zo onbegrijpelijk, hè. Maar bij de Heere Christus is het alles zo waarachtig en zo echt. Wij kunnen bijna niet meer bekeerd worden omdat we het al zo goed weten. Omdat we allemaal al zo verschrikkelijk bekeerd zijn. En we het allemaal op een rijtje kunnen zetten. En dat staat ons nou precies in de weg. Staat ons in de weg. Want nou komt die dierbare Christus. Die komt in het heilige evangelie. En die zegt, vrouw, man, jonge meisje, geloof mij. Niet zomaar in een opwelling, maar vandaag en morgen. Laat het worden, het geloof, laat dat geloven worden. Met alle strijd die eraan verbonden is, met alle opstaan en nedervallen, geloof mij. Daarom beschuldig de zondaar, geloof hem die gezegd heeft. Dat hij al uw overtredingen uitdelgt als een nevel. Gelooft hem die gezegd heeft dat hij al uw krankheden draagt en uw leven verlost van het verderf. Zondaar of zondares, geloof mij, geloof hem die gezegd heeft dat hij al uw overtredingen in zijn eigen lichaam weggedragen heeft. En dat hij u en uw kruis ook, u en uw kruis, hoe zwaar, hoe moeilijk ook, dat hij het draagt, alles. Geloof mij die zegt dat zijn bloed reinigt van alle zonde. Geloof mij die vandaag nog zegt, mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed, uw zonde zijn u vergeven en ga vrolijk voort op zere wegen, want God bedriegt ons niet als die in zijn heilig woord tot ons spreekt. Amen.